Ja, we gaan beginnen hoor. Ja. Goedemorgen allemaal. Ja, een paar seconden te vroeg, dus doe rustig aan. Ja, fijn dat we dan weer zijn, op een andere manier, in een andere setting. In een lege kamer. Mijn eigen vrouw die daar dan voor me zit. En gewoon thuis, we weten allemaal waardoor dat komt. Het heeft allemaal met de nog niet de lockdown te maken, maar wel met het coronavirus, waardoor we genoodzaakt zijn om zo bij elkaar te komen. Nou, we zijn niet alleen, want dat zien we ook wereldwijd. Ik heb ook in Amerika even gekeken en dan zie je ook dat ook genadige mensen, ja, waar niet, natuurlijk overal zie je dit gebeuren. En niet omdat de overheid ons verbiedt om het woord van God te verkondigen, want dat is gelukkig niet zo, dus daar heeft het ook niets mee te maken. Maar we zijn blij dat we internet hebben en dat we het op deze manier kunnen doen met de camera. Dus we gaan gewoon verder. Het is een beetje een vreemde situatie, dat wel. Want we gaan dus... gewoon even aanzitten. Ja, niet met zingen beginnen. En Paul heeft me ontraden dat ik zou gaan zingen. Het zou geen goed idee geweest zijn. Maar volgende keer hopen we dat misschien dat... als jij een liedje gaat spelen, misschien volgende week. Het is toch wel heel erg kaal zonder zingen over de boodschap. Maar het is niets anders, dus we gaan gewoon beginnen. En ik wil eerst met gebed beginnen. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor uw zoon voor ons aan het kruis gedaan heeft. Dat we eeuwig leven hebben, doordat hij daar gestorven is. Hij is begraven en opgestaan. Mijn zonden werden op hem gelegd. Hij heeft mijn ongerechtigheid toegerekend gekregen. En ik heb zijn gerechtigheid toegerekend gekregen. Wat een liefde, wat een genade. En daar dank u voor, Vader. En dat moet ook voor ons de kracht geven, Vader, in ons dagelijks leven, in elke situatie. Dat u ook licht geeft op uw woord, Vader. En dat we daardoor ook weer gesterkt mogen worden vandaag. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, het is een situatie dat we nou hier zitten. En jullie zitten thuis. Het is ook heel vreemd. Dan zien we dus broeders en zusters die normaal altijd zondag hier bij ons in de gemeente zitten. Zie je daar nu ook in het rijtje staan. En het is eigenlijk net zoals Paulus zegt. Ik heb dus ook teksten uitgepakt. Ik heb ze uitgeprint, jullie kunnen het ook doen. Daarom heb ik al ruim van tevoren die link erop gezet. Misschien hebben jullie het uitgeprint en anders, ja, dan moet je het opzoeken. Maar het is net zoals Paulus in Colossenzen 2 vers 5 zegt, ja. Dan zegt hij, ik zeg in Colossenzen 2 vers 5, ja, want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u. Inderdaad, wij zijn nu niet bij elkaar, maar toch zijn we met de geest met elkaar verbonden. En dan verblijdt hij zich en dan ziet hij hun ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Nou, wat heeft de gelovige nodig? En hij zag dat bij Colossenzen, hij heeft natuurlijk gehoord van Epaphras, die hun geleerd heeft, de ordening en vastigheid van uw geloof in wie? In Christus. En dat is nou precies waar het om gaat. De vastigheid en de ordening. En dat hebben wij door het geloof in Christus. Want hij, met Matthäus hebben we het daar ook over gehad vorige week. Hij is de rots. Ja? Dus daar zit mijn vastigheid en mijn ordening. Nou, het onderwerp is ook wc-papier is op. Komt er een lockdown of niet? En er is dus heel veel onzekerheid in deze wereld op dit moment. En dat is wereldwijd. En ik zelf ervaar het als... dat het vooral het grootste punt waar het om gaat, is de onzekerheid waarin je verkeert. Omdat die zegt dit en die zegt dat. En het zijn experts, geleerden die het zeggen. En nou, dan kan je nog zo nuchter zijn, dat was ook altijd. Dat je dacht, een week geleden dacht ik nog altijd flauwekul. Moet je nou toch kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Het is toch een griep, er gaan ook heel veel mensen aan dood met een gewone griep. Maar dan ben je alweer een week verder en het wordt elke keer door de actualiteit ingehaald. En dan zie je, nee, het zijn toch wel serieuze dingen. Dus, en dan zie je ook bij de mensen, ze zijn allemaal eigenlijk onzeker. Niemand die het weet, 100%. Niemand die het echt kan zeggen. En dat is eigenlijk, het ergste waarin je kan verkeren als je onzekerheid hebt. Nou, je weet, voordat je ging geloven, had ik ook onzekerheid. Ja, waar ga ik heen? Ga ik naar de hemel of ga ik naar de hel? Dus dat is echt heel erg vervelend en lastig voor de mensen. Nou, en dan hebben wij dus als gelovigen, kijk Filippenzen 3 vers 1 op het A4'tje. Ja, dat is dan voor ons heel belangrijk in deze tijden. En dat is belangrijk voor iedereen, maar het geldt voor de gelovigen. Voorts mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dat is één. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig En het is u zeker. Wat bedoelt u daarmee? Het is voor u zeker, vast en zeker. Het is voor u veilig. Het geeft u zekerheid. Wauw. Dus als ik Paulus, als ik daar ga lezen, dan zegt hij: verblijd je waarin? Niet in de omstandigheden, maar in de Heere. En dan, dat hij dat opschrijft, nou, dat vindt hij helemaal niet verdrietig, daar heeft hij blijdschap in, want hij is onze apostel en het is voor hem niet verdrietig, maar het is voor ons wel heel belangrijk. Het is zeker, het geeft zekerheid aan mij. En dat in een onzekere wereld. In een toestand, zoals ik net al zei, het is complete onzekerheid bij de mensen. Men is afhankelijk, dat zijn wij ook, van onzekere bronnen. Want als de een zegt dit en de ander zegt dat, ja, wie heeft nou gelijk, ja? Dus je komt eigenlijk niet heel veel verder ermee. Dus, want, ja, wie weet nou wat waar is? Ja, dat is ook zo. Dat, wie weet het nou? Wie heeft nou gelijk? Nou, bij de ongelovigen, kijk, die zijn beangst en bevreesd als het slecht gaat. En de ongelovige is blij als het goed gaat, ja? Dus ziet dus waar hun emoties mee corresponderen. Dat heeft te maken met de omstandigheden waarin ze verkeren. Maar ja, wij zijn gelovigen, ja? Hoe zit het bij ons? Is dat dan ook wij als een ongelovige gaan gedragen? Oh, nou is het angst in de wereld. Ik ben het ook. Er is onzekerheid. Ik ben het ook. Oh, maar nou gaat het goed en nou ben ik weer zeker. Dan ben ik weer veilig. Is dat een gelovige? Nou, kijk, Psalm 112, vers 7. Dan zie je, de gelovige is los van de omstandigheden, zal die niet vrezen voor een kwaad gerucht. Er staat, hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Nou, wat is dat? Kwaad gerucht, kwade tijdingen, negatieve tijdingen of berichten of nieuws. Nou, kijk maar, op het nieuws, televisie, het is allemaal kwaad gerucht wat je ziet. Negatief nieuws, slechte tijdingen. Maar de gelovige zal voor geen kwaad gerucht vrezen, geen angst daarvoor hebben. Nee, zijn hart is vast. Kijk, daar heb je het weer. Vast. Waarom? Betrouwende op de Heer. Ik weet, dit gaat over de kleine kudde, maar het principe geldt natuurlijk ook voor ons. Mijn hart, daar gaat het om. Mijn hart is vast. Waarom? Omdat ik vertrouw op de Heer. Nou, dat is dus los van de omstandigheden, los van dat kwade gerucht, los van al die berichten die over de mensen heen komen en hun helemaal, hun gedachten helemaal beïnvloeden en hun dus beangstigen en bezorgd maken. En dat zie je ook, wat doe je dan als gelovige? Nou, Spreuk 18 vers 10, daar halen we vandaag heel veel uit. De naam des Heren is een sterke toren. Kijk, de rechtvaardige, de gelovige, zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Nou, dat is ook weer zoiets, dat geldt ook voor ons, de naam des Heren. Wat is de naam des Heren? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. In de omstandigheden, als het tegen zit, als het moeilijk is, als er angst en vrees is, dan is hij mijn rots. Dat is die. En dan zie je, dan ga ik daarheen. Ik neem mijn toevlucht tot hem en ik zal in een hoog vertrek gesteld worden. Nou, als je die oude kastelen ziet, zie je dat als een toren. En dat noemen ze een donjon. En op het laatste, als je helemaal niet meer, als je in het nauw gedreven werd, wat deed je dan? Dan vluchten ze in de toren, van binnen op slot doen. En dan ging je naar boven en dan konden ze niet bij je komen. Nou, tegenwoordig blaas je zo'n toren gewoon op. Maar dat kan met dit niet. Want God, als je in hem gelooft, in de moeilijke omstandigheden, slechte tijdingen, dan zal je naar hem lopen en dan stelt hij je in een hoog vertrek. Nou, mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus hoog vertrek, dat betekent, ik ben onbereikbaar. Ja, ik ben vast en zeker, ik ben veilig. En daar neem ik mijn toevlucht toe. Nou, en de Paulinische uitleg, tekst die erbij is, dan gaan we naar 1 Korinthe 10. Die zegt namelijk in vers 13, u lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Dus alles wat ons overkomt is niet van God. God verzoekt ons niet, hij verzoekt ons niet met het kwade. Dit heeft dus ook, afgelopen woensdag heb ik het ook gezegd, niks dat God dit zou veroorzaken of dat het tekenen des tijds zijn, heeft er allemaal niets mee te maken. Maar kijk, God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook, kijk, het zijn ook periodes van verzoeking. Hoe ben jij? Ja? Hoe ga je om in deze omstandigheden? Met je werk, dat het helemaal plat gaat. Dat je misschien wel werkeloos bent. En hoe lang gaat het duren? Niemand die het weet. Compleet onzekerheid. Geeft een heel onveilig gevoel voor de mens, ja. Zeker. Dus dat is ook een verzoeking, een test van jouw geloof, ja. Niet dat God deze test jou stuurt, maar dit wat je overkomt is wel een test van je geloof. En dan kun je zien, dan zie je ook of al die jaren dat je met de Bijbel bezig geweest bent, of dat gewoon ja, een religieuze handeling is geweest, altijd naar de gemeente en door de week, nou, een beetje misschien wel, een beetje niet. Het is kennis opdoen, maar geestelijkheid, dat bewijst zich in de tijden dat het moeilijk is, als er slechte tijdingen zijn, zoals wij nu meemaken. Nee, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dus hoe geeft hij mij de uitkomst? Nou, wat zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 1, we hebben het net gelezen. Hij heeft het opgeschreven en dat is voor mij zeker. Dat geeft mij zekerheid en een veilig gevoel. Ik voel me ook veilig met hem. Wat kan mij nou gebeuren? Ik ben in hoog vertrek gesteld, want ik heb mijn toevlucht tot hem genomen. Dus er zijn in deze wereld, niet alleen nu, er zijn altijd dingen in de wereld die de mensen zorgen baren. En we weten, ik heb het helaas niet meer, ik had ooit een staartje met allemaal zoveel procent maken de mensen zorgen over hun gezondheid, zoveel procent voor dat, bla 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 bla. En uiteindelijk, van die meeste zorgen, komt eigenlijk maar heel weinig uit. Dus ja, wat heb het voor zin? Het meeste gebeurt het niet, maar er is genoeg in deze wereld die jouw zorgen baren. Wat moeten wij dan als gelovigen doen in deze tijdingen? Ik weet het, wij worden niet vervolgd om ons geloof. Er zijn landen waar de christenen s'avonds bij niet kunnen slapen, omdat anders komt er zo'n bende, die komt s'nachts het dorp overvallen en dan halen ze de christenen eruit en die vermoorden ze allemaal. Ja, dat is wel even een andere zorg, ja. Dit is eigenlijk een zorg, ja, vooral een luxe zorg, ja, vind ik. Want we hebben voedsel en eten, als tenminste niet iedereen de winkels gaat leegroven, ja. Maar dan kunnen wij natuurlijk verder nog wel functioneren. Maar goed, het is nogmaals, het gaat voor mij in dit verband over de onzekerheid die de mensen kan treffen. En dan zie je, wat moeten wij dan doen als gelovigen? Hij geeft ook de uitkomst, zodat wij in de omstandigheden het kunnen verdragen. Nou, dan moet jij met je hart wat doen. In Spreuken 4 vers 23, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Dus bescherm je hart voor alles, boven alles wat je wil bewaren. Dat is het allerbelangrijkste. Waarom? Je hart, daar zitten je emoties, daar zitten je gevoelens, je emoties, je angsten bijvoorbeeld, of de blijdschap, de vreugde, al dat soort dingen en de keuzes die je maakt, je gelooft ook met je hart. Dus dat moet je bewaren boven alles, want daaruit zijn de uitgangen van je leven. Dus je moet je beschermen, je hart beschermen voor al die gedachtes die nu bij jou opkomen door al het nieuws wat jou nu bereikt in verband met het corona. Nou, ik heb gisteren het journaal even gekeken. En nou ja, dat ging geloof ik 90 of geen 95% was. Allemaal daarover. En het is op de radio. Gisteren, ik heb nog de kranten. Een bladzijde vol. En dan kan je allemaal tot je nemen. Dan kan je ook nog op je telefoon kijken. En dan ga je ook alles vol. Dus je compleet word je ermee volgegoten. Dus dat kan niet anders dat je daardoor beïnvloedt. Op je emoties. En daarom zit die behoed je hart. Boven alles. Want alles wat je doet springt voort, komt voort uit wat jij met je hart hebt besloten. Dus als je hart helemaal, als je je hart niet beschermt voor alles wat er op je afkomt, voor alle gedachten met wat er aan de hand is, ja, dan zie je, dan wordt je hart dus onrustig. En je weet het, het is nooit goed om in een onrustig gemoed keuzes te maken en beslissingen te maken. Dus hoe behoed ik mijn hart dan? Ja? Nou, Filippenzen 4, vers 6 en 7 is een hele belangrijke tekst voor ons in deze dagen. Wees in geen ding bezorgd. Wat doe ik dan? Want het komt op me af. Dus ik ga me wel zorgen maken. Nee, wat doe je met die zorgen? Die geef je aan de Heer. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan geeft hij er wat voor terug. De coronavirus gaat niet weg. Dat je besmet kan worden, dat gaat ook niet weg. Alle soort dingen, dat gaat niet weg. Maar de vrede van God, niet de vrede met, maar de vrede van God, dat het hart dat rust krijgt, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus mijn hart, zie je, behoedt u, wat staat er daarboven? Behoedt uw hart boven al wat te bewaren is. Nou, dat is dus, die vrede, dat is, hoe behoed ik mijn hart? Dat is de vrede van God die dat doet. Zo bewaak ik mijn hart, zodat mijn dat ik niet als een kip zonder kop door mijn zorgen, door mijn angst, door mijn emoties daardoor laat leiden. De vrede houdt mij, zeg maar, in het gareel, op het pad. Ja. En dan zie je, dat bewaakt mijn hart en mijn zinnen, mijn verstand. Ik kan dus, ik moet nuchter blijven, redelijk blijven met het woord en me niet de verkeerde beslissingen daardoor nemen. En mijn zin, dat is mijn hart. En dat doet hij in Christus Jezus. Dus die vrede, die zorgt dat het binnen die vrede van God blijft. En dat is de oplossing wat de gelovige, hoe hij dat moet doen, hoe hij zijn hart moet behoeden, bewaren. Spreuken 15 vers 30 is ook een mooie tekst daarbij. Daar zegt hij, het licht der ogen verblijdt het hart. Wat is dat, het licht der ogen? Nou, dat zijn vriendelijke ogen. Ja? Dat verblijdt het hart. Dat klopt, als ik vriendelijk kijk, of ik zie iemand die vriendelijk naar mij kijkt, dat verblijdt mijn hart en zijn hart is waarschijnlijk ook blij. Ja, dat klopt. Nou, wat staat erachter? Een goed gerucht. We hadden het net over een kwaad gerucht. Psalm 112, vers 7. Maar hier spreekt hij over een goed gerucht, een goed bericht. Dat maakt het gebeente vet. Nou, de vraag komt bij mij ook wel eens met mijn bedrijf van, nou ja, Jan, het gaat natuurlijk wat minder. Je hebt geen werk nu, het ligt helemaal plat. Dat klopt, maar ik ben niet de enige. Maar je hebt toch nog zeker nog wel wat vlees of vet op de botten. Dat zeg je dan, hè? Dus dat maakt het gebeente vet. En als het wat vet op de botten hebt, nou, dan denk ik, nou, dan zit ik ook wel rustiger. Want dat betekent dat ik financieel gelukkig nog wat ruimte heb, waardoor als ik geen inkomsten heb, het toch door kan gaan geven. Dus dat zie je, door kan gaan. Dus wat zien wij? Een goed gerucht, dat maakt je gemeente vet. Daardoor voel je je goed. Ja? Dan voel je je veilig. Dan voel je je zeker. Heb je dat onzekere niet. En dat is dus het tegenovergestelde van het kwade gerucht. Ja? Want daar hoeven wij niet voor te vrezen. Want ik heb namelijk, ik ga naar het goede gerucht luisteren. Naar de goede tijdingen. En dan krijg ik vlees of vet op de botten. Het staat er niet op, maar ik heb hem even erbij gezet bij mezelf. In Spreuken 25 vers 25. Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel. Dat kan ik me zo voorstellen. Hè? Dat een vermoeide ziel, wat heeft hij dan nodig? Verkwikking. En dan denk ik bijvoorbeeld, hè, toen wij aan het fietsen waren in Duitsland, al een prachtig stromend beekje. En dan was het zo heet. En dan gingen we in die stromende beek zitten. En het was zo'n verkoeling. Dat was een verkwikking voor je ziel. En het water was echt koud, hoor. Nou, dat zie je dus. Dat is dus wat een goed bericht doet. Dat is in Spreuken 25 vers 25. Dus kan je dat nog noteren. En dan zie je in Spreuken 12 vers 25. Dat al die zorgen die komen door al die berichten. En je gedachten die daar helemaal door beïnvloed worden. Dan zie je, dan ga je over de dingen bekommeren. En dat doet bekommernis. Nou, bekommernis, zorgen maken. In, daar heb je het weer, in het hart van de mensen buigt het neder. Ja, dat maakt je niet vrolijk, dat maakt je niet blij. Maar kijk, een goed woord verblijdt het. Nou, algemene zin, zie je als niet-gelovige, dan zie je als mensen elkaar proberen te vertroosten, gaan ze allemaal goede dingen tegen ze zeggen. Ja, je mag er zijn, en kijk eens wat je hebt, en kijk eens naar het weer, en zo moeten we allemaal maar proberen. Dat zijn die goede woorden. Maar let op, voor ons gelovigen is dat niet voldoende. En voor mij hielp het al sowieso nooit vroeger, want ik was ook iemand die had bekommernis, en mijn ziel ging ook voor het geloofde naar beneden. En dan kon ze allemaal nog van alles zeggen. En ik kon mezelf zo goed proberen dingen in te praten. Maar ik werd er echt niet vrolijk van. Echt niet. Het hielp bij mij helemaal niet. Maar sinds ik geloofd ben geworden, Gods geest heb ontvangen, is dat helemaal bij mij verdwenen. Want ik heb nu het goede woord en dat verblijdt. Dat maakt mijn ziel vast en zeker. En sindsdien heb ik een blijdschap die eigenlijk ook het verstand te boven gaat. Dus wat is dat goede woord? Niet wat de wereld zegt. Het is het goede woord uit de Bijbel. Nou, en dat is wat de gelovige nu nodig heeft. Dus ja, waar kan je dat dus vinden, dat goede woord? Nou, ik heb het al gezegd. En de wereld, die weet dat natuurlijk niet. Nee. En weet je waarom niet? Het is er namelijk ook helemaal niet. Kijk, als corona weg is, nou, dan is iedereen weer blij en dan gaan de omstandigheden weer beter. En dan heb je dus allemaal goed nieuws. We hebben een vaccin, we hebben een medicijn en daar hoopt ook iedereen op. Ik ook, hoor, natuurlijk. Dat hoop ik ook echt dat dat zal gebeuren. En dan is het, maar men vergeet één ding. de volgende crisis gaat zich weer aandienen. En dus elk jaar krijg je een crisis waardoor mensen allemaal enorme bedreigingen. We hebben ebola gehad, SARS gehad, ISIS, dat zou ons ook allemaal... Het zijn allemaal die dingen die kunnen gaan gebeuren. Maar het gaat erom dat die zorgen, het slechte nieuws, dat blijft komen. Dus zometeen is dit over en is de omstandigheid goed en zijn we allemaal blij totdat de volgende crisis komt. Dus ja, waar vind je nou dat goede woord wat mijn hart verblijdt en wat ook blijvend mijn hart verblijdt, wat niet afhankelijk is van de omstandigheden. Nou, Psalm 42, vers 6. We zitten veel, je ziet het in Psalmen, Spreuken. Maar dat gaat niet tegen Paulus in hoor, wat hier staat. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Zie je, het is mijn ziel, mijn hart. Buigt gij u neder en zijt onrustig in mij? Zie, dat is die onrust. Dat zijn die zorgen. Dat komt door die bekommernis. En dan word ik mijn ziel nedergebogen. Depressief, neerslachtig. En dan? Hoop op God. Kijk, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aanzicht. Ik weet, het gaat over de kleine kudde. Maar ik zal hem ook loven. Het goede woord, ja, dat zal mij verblijden. Dat maakt die onrust in mij, die maakt het rustig. Ik hoop namelijk, dat wil niet zeggen, ik hoop het. Ik vertrouw op hem en in zijn woord. En ja, zeker, ik zal hem blijven loven voor de verlossingen. En daar denken wij natuurlijk aan de verlossing van mijn zonde door de Heer Jezus Christus. Mijn verlossing, mijn rots. Dat is waar ik het ga vinden. De wereld kan er ook toegang tot hebben. Maar dan zullen ze toch eerst de Heer Jezus als hun verlosser moeten aannemen. En dan zullen zij ook deel eraan krijgen. Maar ja, de gelovige is dus ook gevoelig voor slechte geruchten. Ik bedoel, heb ik ook deze weken meegemaakt. Dat maken we allemaal mee. En dan krijg je die kwade slechte geruchten. Nou, en dan zie je gedachten, ja. Je zit constant in dat denken en in die onzekerheid van waar gaat dit. Ik dacht ook een week geleden of twee weken geleden en nu toen dacht ik nog een beetje, nou dat is daar en hier en daar. Nu zit je er middenin, nu heb je ook hier in de buurt besmettingen en dat soort dingen. En dat je denkt, het is zo onwerkelijk hè. Dat je denkt, echt inderdaad, Rutte deed van de week ook een keer, dan knijp je even hier, ben ik wel, zit ik niet in een film of zo? Is dit wel echt? Het is zo onwerkelijk wat er gebeurt, dat je nu gewoon thuis zit, hier samen, en de rest zit nu te kijken. En dat zie je overal nu, die samenkomsten, grote getalen, dat kan niet meer. Het is gewoon iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. En waar we van nog niet weten hoe dit zal eindigen. Dus wat doet dat met je gedachten? Psalm 94, vers 19, als mijn gedachten binnen in mij. Waar is dat? In mij, dus je hart. Vermenigvuldigd werden. Vermenigvuldigd, dus het wordt meer en meer en meer. En je wordt er ook constant mee gevoed. Dit gaat over iemand in de kleine kudde. Nou, die ziet ook en maakt ook van alles mee. Maar let op even in deze situatie waarin wij verkeren. Kijk, wat is dan voor hun en voor ons de verkwikking? Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Zeker, onze gedachten, let op, vers 11, 94, Psalm 94, vers 11. De Heere weet de gedachten des mensen dat ze ijdelheid zijn. Dus onze gedachten, die zijn ijdel en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Zeer zeker. Kijk, vers 12. Gelukzalig is de man, gelukkig, gezegend is de man, o Heere, die gij tuchtigt, kijk, en die gij leert uit uw wet. Bij hun was het de wet. Bij ons is het die gij leert uit de brieven van de apostel Paulus. En dan ben je inderdaad een gelukkig mens. Waarom? Bij hun met de wet, maar bij ons om mij rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Dat is in verband met de grote verdrukking straks. Maar je ziet hier, dus je bent gelukkig als jij geleerd wordt door Gods woord. En dan geeft hij jou rust in de kwade dagen. Nou ja, dit kan je dan misschien zien als een kwade dag. Of die kwade geruchten waardoor je gedachten... Kijk, mijn gedachten, vers 19, werden in mij vermenigvuldigd. Maar de kleine kudde zegt dan... Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Zie je dat die omstandigheden, die zijn er... Maar het zijn de vertroostingen van hem die mijn ziel verkwikken. Want ja, de gedachten van de mensen... Kijk, in Genesis 6 weten we al... Dan heeft de Heere voor de zonsvloed heeft toen gezien dat de gedachten van de harten van de mensen alleen maar boos waren. Dus de gedachte van de mensen kunnen ons niet verder. Je kunt de wereld niet verder brengen. Je moet met het woord dit oplossen. Nou kijk, dus je ziet in deze tijd met coronavirus dat je die dachten krijgt. Hè? Heeft jij nou gelijk? Of is het nou die? Of is het nou die? Je wil het toch weten, ja? Hoe ernstig is de situatie? En dat noemen wij, dat is hinken op twee gedachten. En dat is precies wat Elia ook zei tegen Israël in 1 Koningen 18 vers 21. Want dat is voor die, dat ze moesten kiezen, dat die al die priesters, die Baalpriesters, dat die dat offer, dat ze daar moesten gaan bidden en smeken naar hun God, dat hij dat offer maar zou verteren. Dat gebeurde natuurlijk niet. En hij zegt tegen Israël, zegt hij tegen hun, hij nadert tot dat ganse volk Elia en zegt: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Dus of die, of die. Of twee gedachten hinken, daar kom je niet verder mee. En dat is precies wat wij nu ook eigenlijk meemaken met deze tijd. Ik hink op twee gedachten, omdat ik en de wereld weten niet hoe het zit. We weten niet hoe het eindigt. We weten niet hoe het opgelost wordt. We hebben geen zekerheid. Dus ja, dan denk je bij jezelf, oké. Dus dat is verwarring, er is onzekerheid. En je moet dus zelf kiezen, je keuzes maken. Ja, dus wij zien nou onze kleinkinderen niet. We zijn er gisteren even geweest. Op afstand denk ik, is dat overdreven? Gisteren hoorde ik iemand van 63 die overleden was hieraan. Die was dan wel zwak natuurlijk. Maar ook daarin denk ik, ja, ben ik nou wel goed bezig? Wat is dat nou eigenlijk, ja? Ben ik nou aan het overreageren? Of niet, ja? En dat heeft allemaal het grondslag in het gedachte, omdat je dat eigenlijk niet 100% zeker weet waar je naar goed aan gaat. Ik wil ook geen aansteller zijn, maar ik wil me ook weer niet te nuchter opstellen van, er is niks aan de hand. Dat kan ook consequenties hebben natuurlijk. Dus ja, dus daar zie je ook in. Ja, wat dat betreft, als je kijkt, je moet dus zelf kiezen en dan ben je nog niet 100% zeker. Dan kijk je naar het buitenland en denk je, ja, eigenlijk is dat eigenlijk veel makkelijker voor de mens. Sluit gewoon, ik zeg niet, geef geen advies meer hoe de regering moet doen, want ik vind we moeten gezamenlijk achter de regering gaan staan. Je zal moeten beslissen daar, hè? Dat is niet makkelijk. Dus mijn gebed is ook voor de overheid dat ze de goede beslissingen mogen nemen, want ik zou niet graag in hun schoenen willen staan. Dus, maar kijk, als je de boel afsluit, zoals in België of in Frankrijk, waar mijn zoon woont, nou, die mag de deur niet uit. En als hij een boodschap wil doen, moet hij online een formulier downloaden, invullen. En dan mag hij alleen naar de supermarkt en weer terug. Dus dat is, daar ligt alles helemaal plat. Je moet gewoon binnen blijven. Maar aan de andere kant is dat weer het resultaat, dat daardoor iedereen precies weet wat hij wel en niet mag. Dat is eigenlijk de andere kant van het verhaal weer. Het is ook wel dat je denkt, oké, eigenlijk is in quarantaine iedereen, is eigenlijk nog misschien wel, ik zeg niet dat het zo is. Dat weten we achteraf pas allemaal. Maar dan heb je wel iedereen, oh, ik weet precies wat ik mag doen. Oh, ik mag niet naar buiten. Ik hoef niet zelf die keuze te maken. Ga ik mijn kleinkinderen wel of niet zien? Mag gewoon niet. Mag gewoon niet, klaar. Dus ja. Maar let op. Spreuken 19 vers 21. De enige juiste gedachte voor ons, kijk, is Spreuken 19 vers 21. In het hart des mans zijn veel gedachten. Zeer zeker. Maar de raad des Heeren, die zal bestaan. En dat is voor ons, dat is waar, dat horen onze gedachten te zijn. In deze tijden waarin, op het ogenblik, waar je van alles nog wat hoort. Maar de raad des Heeren, hij is de rots, die is vast en zeker en verandert nooit. Daar kan ik 100% op vertrouwen. En dat, mijn gedachten zijn dus heel veel, maar de raad, die zal bestaan. Dat is toch geweldig als je dat zie staan, dat is voor ons de enige juiste gedachte. Waarom? Nou, op het A4'tje, ik heb die tekst helemaal afgedrukt, maar in Jesaja 55 vers 7, maar we kennen, welke gelovige kent die tekst niet, dat hij zegt in vers 8, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten, die zijn hoger dan jullie gedachten. Dus wij kunnen heel veel gedachten hebben, maar de raad des Heren, de gedachten des Heren, die blijven bestaan. Hij is degene die weet en waar geen onzekerheid in is. Want kijk, gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood te eten. Dus mooi, hè? Het regent buiten. Nou, u kunt misschien net een klein stukje nog zien van mijn tuin daarachter. En dan zie je nu ook alweer alles gaan groeien en bloeien. En er komt water, er komt zonneschijn. Niet zomaar, dat blijft niet onbeantwoord. Want daardoor krijgen wij natuurlijk weer dat er alles gaat groeien, dat wij ook weer te eten hebben. Dat is een wonder, elk jaar weer. Maar zo vergelijkt hij ook met het woord. Ik heb veel gedachten, maar de raad des Heren die zal bestaan. Let op, dat zal altijd zijn uitwerkingen hebben. Kijk, al zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat. En dat we hier voor ons hebben in de Bijbel opgeschreven. Ook zijn zal, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Nou, wij lezen de brief van apostel Paulus. En dan zal je ook zien, zoals Paulus zegt, hetgeen ook werkt in u die gelooft. Ja, precies, dat komt. Het is hij heeft gegeven het woord. Hij moet het in mij doen. Zijn raad zal bestaan tegen al mijn gedachten. Mijn gedachten die moeten ondergeschikt zijn aan zijn gedachten. En dan zie je, dan gaat het ook voorspoedig worden in mij. Dat is nou dat hij geeft de uitkomst in de omstandigheden waardoor ik het ook kan verdragen. Nou, dat is een goede raad om op te volgen. Ik kan mijn gedachten beter focussen op zijn gedachten, want die zijn hoger en die zijn beter dan die van mij. Veel beter als al dat nieuws wat jou bestookt dag in dag uit. Nou, voor Israël was dat de wet, ja. Dat zou hun wijsheid en verstand zijn. Als zij daarna zouden luisteren, zouden volken zeggen, nou kijk eens zeg, wat een wijs en verstandig volk, zeer zeker. En het heeft ook een effect. Als zij natuurlijk de Heer hadden gehoorzaamd in die tijd, wat had hij dan gedaan? Dan zul je, ik geloof niet dat ik die tekst heb afgedrukt, oh ja, gisteren was ik er even mee bezig, maar dan zie je in het Oude Testament ook heel veel, als ze dat doen zullen, dan zullen zij zeker wonen in het land. Dus dan zal hij hun beschermen. Dan zullen ze veilig en zeker wonen. Nou, we weten, dat heeft Israël. Salomo was dan wel daar een voorbeeld van. Maar dat is uiteindelijk ook in 2 stammen en 10 stammenrijk geëindigd. En toen zijn ze weggevoerd naar het hele verhaal. Met gevolg dat zometeen, het is al 17 gebeurd. Maar de beloften, die zijn niet afhankelijk van de mens hoor. Hij heeft de belofte gedaan. En zometeen in het koninkrijk, dan zal zijn rust en vrede heerlijk zijn. Dus gaat het komen. Maar het gaat komen als Israël gehoorzaamt en luistert naar hem. Dan zullen ze rust hebben en vrede hebben. Nou, dus dat was als zij zo zouden denken en het zouden doen, hè, ze moesten het ook doen, dan was dat hun troost en hun rust. Hoe? Door zijn woord. Zeker, ja. Nou, nu is het bij ons, nogmaals, Filippenzen 3 vers 1, ik heb het net ook al gelezen, dat Paulus zegt, verblijf u in de Heere. En dat hij het aan ons schrijft is niet verdrietig. Tegenovergesteld, dat is een grote blijdschap. Net zo blij als ik nu ben, dat ondanks alle omstandigheden, deze tekst kennen we natuurlijk ook heel goed, maar dat ik hem toch weer mag delen en vertellen aan jullie, want daar is het voor geschreven. Het is een blijdschap, het is zeker voor ons, het geeft mij zekerheid, het geeft mij zekerheid en veilig gevoel. En dat is nu mijn vastigheid. En dat is mijn zekerheid en mijn rust. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Zie je ook weer. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. De raad des Heren zal bestaan. Het zal werken in mij. Want wat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 1 vers 5? Want ons evangelie, tegen de Thessalonicenzen zegt hij dat, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. Niet alleen woorden, kracht in de Heilige Geest, want staat daar, in vele verzekerdheid. Gelijk gij weet hoe danig wij onder u geweest zijn om uwentwil. Mensen die zeggen, nou twijfelen, dat mag ook hoor. Dat is juist goed als je twijfelt. Nou, dat is echt menselijke wijsheid, ja. Ik bedoel, als ik dit lees, en ik lees de brief van Paulus, hij zegt, het is voor u zeker. En ik ben bij jullie geweest en mijn woord, de verkondiging is niet alleen woorden, maar ook in overtuiging en zekerheid en kracht en wijsheid en veiligheid, zekerheid. En je gaat zeggen, ja, ik weet niet of dat is een twijfel. Dat is gewoon puur ongeloof. En dan gaat het ook niet werken hoor. Want dat werkt alleen in u die gelooft. Dus ziet u, zijn woorden zijn evangelie. dat is in vele verzekerdheid. En dan wordt die zekerheid ook mijn zekerheid. Ja, dan zie je dus maar dat het is meer dan alleen kennis. Als het alleen kennis is, de gnosis, maar het is niet de epignosis, dan zou je merken dat je in deze tijden de kracht ontbeert en de zekerheid. He, dus ik geef altijd hetzelfde voorbeeld, maar ik vind het zo sprekend. Ik ken president Trump, ken ik. Dat is de gnosis. Maar ik ken hem niet in die zin persoonlijk, zoals ik Paula ken. Want dat is epignosis. Dat is een persoonlijk kennen. En ik heb de Heer Jezus beter leren kennen. Ik ervaar hem in mijn dag. Ik leef met hem. Ik bid met hem. Ik bid met God. En ik leef met hem. Ik heb een persoonlijke relatie. Niet alleen het weten dat het zo is, maar ik heb dat ook in mijn dagelijkse leven. Ik kan niet zonder hem. Hij is mijn leven. Nou, en dat is dus de volle doorleefde kennis die we hebben. Meer dan kennis. Nou, als je in vers 6 leest, 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. En gij zijt onze navolgers geworden. Zie je, Paulus volgen. En des Heren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. In die verdrukkingen. In al die slechte tijdingen die wij nu meemaken. Ja? Onzekerheid, want daar gaat het vooral om. Die onzekerheid. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nood hebben iets daarvan te spreken. Zie je dat het werkte bij hun? Ze hebben het van hen gehoord en ze zijn het gaan leven en ze zijn het ook gaan verkondigen aan de mensen die de Heer nog niet kenden. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanig ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Zie je, dat is mijn hoop. Mijn hoop is de Heer Jezus Christus. En hij werkt in mij. En ik heb zekerheid, dat hebben zij. Want zijn woord is in vele zekerheid verkondigd. En dan zie je, dan werkt het ook in die gelooft. Dus ja, wat moeten wij dan in deze omstandigheden nooit verzaken? Wat gauw gebeurt in deze situaties, hè? Je hoeft je vinger niet op te steken, maar ik zie het toch niet. Want wie heeft zich in de afgelopen dagen vastgehouden aan de hoop? Dat hij met die slechte tijdingen zich toch verblijd heeft in wat? In de hoop. Wie is geduldig geweest in de verdrukking? Ik bedoel, dit kan je, de onzekerheid, het is niet per se de fysieke vervolgingen, maar de onzekerheid is ook een verdrukking, ja. Kun je een verdrukking noemen. Omdat je, de mensen voelen soms de grond onder de voeten weggeslagen. Dus ja, zijt geduldig. Die verdrukking is zeg maar nu de onzekerheid. Ben je geduldig in de onzekerheid? Of ben je ook wc-papier allemaal aan het inslaan en weet ik het allemaal niet meer? Het zou kunnen. Zonder mij, dan ben je niet geduldig. En dan, volhard in het gebed, bent u blijven bidden. In deze omstandigheden, ja? Dat zijn drie van die dingen die je ziet staan, die wij dus nooit moeten verzaken. Want als hij zegt, verblijd u in de hoop, wat is nou onze hoop? Nou, dat weten we, dat is toch de Heer Jezus Christus, ja? Absoluut, ja. En wat zegt Paulus? Dat zegt niet Paulus, maar de schrijver van de Hebreeënbrief, in Hebreeën 6, vers 19, dat noemt hij die hoop, die hebben wij als een anker van de ziel, wat hetwelk zeker en vast is. Dus ja, verblijd u in de hoop, dat is Christus sowieso. En we weten ook de hoop dat hij ons komt halen natuurlijk. Maar het is een anker. Zie je, dat is het tegenovergestelde. Want een schip, je ziet als wij in Katwijk of in Noordwijk op het strand wandelen, dan zie je dan soms aan de horizon zie je die grote schepen liggen te wachten tot ze de haven van Rotterdam daar naartoe kunnen varen. En die liggen voor anker. Nou, je ziet ze altijd gewoon doodstil liggen. Maar je weet ook, soms heb je wel eens een schip wat losgeslagen is. En nou ja, dan is het op drift. Dus ja, je ziet wat een anker doet, hè. Dus Christus is mijn hoop, hij is het anker in mijn ziel. Dat is het tegenovergestelde. O, ziel, wat zijt gij onrustig in mij. Dat is geen zekerheid, dat is onzekerheid. Maar nu heb ik een anker, dat is vast en zeker. Geweldig dat wij die hoop hebben. En ja, dat is natuurlijk iets moois wat wij hebben. We leven. Even kijken. Dus ja, je zou kunnen zeggen, Christus, de hoop, verblijft in hoop, dat is mijn anker. Nou, wij hebben een drievoudige zekerheid. Nou, ik heb meerdere zekerheid. Ik ben ook verzekerd met de Heilige Geest. Er zijn meer zekerheden. Maar ik heb er hier even drie die heel mooi zijn om te zien. Ik heb hier bij Hebreeën 6 en 11, dat is de eerste. Daar staat, wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Dus wij, dit is de Hebreeën schrijven, maar wij hebben ook een volle zekerheid van het geloof. Volle verzekering, Jezus is mijn, dat liedje hebben we. Ik heb nou toch gezongen even. Volle verzekering, want dat is de volle zekerheid van de hoop, die hebben wij. Dus als hij zegt, verblijft u in hoop, dan denk ik in Titus 1 vers 2, wat daar staat, en dan zegt hij, in de hoop des eeuwige levens. Dus wij hebben de hoop van het eeuwige leven, welke God die niet liegen kan, hij kan niet liegen. Dus het is vast, ja, zeker en vast, dat is mijn anker in de ziel. Beloofd heeft voor de tijd der eeuw, maar geopenbaard heeft de zijnde tijd, en we weten, heeft de apostel Paulus geopenbaard. Dus ik heb de hoop van het eeuwige leven, dat is niet onzeker. Ik hoop dat ik het krijg. Ik heb het vast en zeker. Ik heb het. Dus mijn anker. Ik heb die hoop. Ik heb het eeuwige leven. Want ik heb die reeds aangenomen. En dan in Titus 7, 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus als ik dat zie, dat Paulus zegt, verblijdt u in de hoop. En dat hij in Hebreeën 6 zelf staat, dat wij hebben de volle zekerheid van hoop. Dat is mijn volle zekerheid. Paul en ik hebben het de laatste tijd ook elke keer over de opname. Dat, ik denk dat is dat toch heerlijk dat je met elkaar kan praten over dat de Heer ons komt halen in de lucht. Dat je die blijdschap en die zekerheid hebt. En dan denk ik, ja, en dan praat je ook gewoon over dat je doodgaat. En ik verwacht hem en ik hoop ook elk moment dat hij mag komen. Niet alleen vanwege de omstandigheden, sowieso altijd. Ja, maar een ongelovige denkt, hoe kan je dat nou zeggen? Ik bedoel, ik wil helemaal niet dood. Ik ben bang voor de dood. Ik kan mij verblijden in die hoop. Het zij dat ik sterf, het zij dat ik leef, ik ga dat meemaken. En de tweede, die zekerheid, dat anker wat we hebben, dus verblijf u in de hoop. Maar de tweede volle zekerheid die ik heb, is Hebreeën 10 vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle zekerheid des geloofs. Dus ik heb ook volle zekerheid van het geloof. Dus niet alleen de hoop, maar geloof. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Nou, voor hun is dat inderdaad Jezus, de Messias. En hij heeft zijn leven, dan vergelijkt hij met de tabernakel. En dan zie je dat heel veel teksten die hij erbij haalt. Dat zijn allemaal beelden van de Heer Jezus Christus. Je leest over het voorhangsel, je leest over de tabernakel, je leest over de offers, enzovoort, enzovoort. En dan zie je dus ook hier voor hun de kleine kudde. Ze moeten geloven dat hij de Messias is. Maar ze zijn dan ook gereinigd van het kwaad geweten. Zeer zeker. Want dat, als jij de Heer Jezus hebt aangenomen, zij Christus als de Messias, dan is je geweten, wat schuld betreft, en je rechtvaardigheid, is natuurlijk gestild. Toen ik gelovig werd, wist ik ben nu onschuldig voortaan. Dus mijn geweten klaagt mij niet meer aan dat ik nog bijvoorbeeld, ja, kijk wat je gedaan hebt, je gaat naar de hel. Dat is de volle zekerheid van mijn geloof. En zij dan gewassen zijn met rein water. Nou, dat is, wat is dat? Dat is de doop, ja. Bij ons zijn wij gewassen. Ja, ik ben ook gewassen. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 6, door de Heilige Geest. Dus ik ben door de Heilige Geest gerechtvaardigd en ik ben ook door de Heilige Geest gewassen, ja. Ja, gereinigd. En daardoor, ik ben gerechtvaardigd. En dan zien wij, dat is een Hebreeën tekst, maar wij hebben die volle verzekerheid ook, hoor. Kijk, onze harten, die zijn ook gereinigd van het kwaad geweten, Galaten 2 vers 16, doch weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Vroeger dacht ik dat, ik moet allemaal die dingen doen, dan gaat hij mij wel rechtvaardigen. Maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, omdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Zie je, dat is toch mijn volle verzekerdheid. Dat laat Paulus hier duidelijk zien. Niet door wat jij doet, hoor, door die wet. Nee, helemaal niet. Gewoon door te geloven. Ik heb in Christus geloofd en toen werd ik door zijn geloof gerechtvaardigd. Want hij heeft de wet nou volbracht. Hij heeft tot de dood aan het kruis. En het is ook een bewijs dat God heeft het offer geaccepteerd, hè. Dat betekent, hij was zonder zonde. En daardoor kon God de straf van mij op hem leggen. Als hij een zondaar was geweest, had dat niet gebeurd. Dus daarin zie je gewoon, hij was rechtvaardig. Hij heeft de hele wet gedaan die ik nooit kon doen. En nu kan ik dus uit zijn geloof, kan ik nu, als ik daar mijn geloof in stel, word ik door zijn geloof gerechtvaardigd. Ik krijg zijn rechtvaardigheid toegerekend. Nou, dat is mijn volle verzekerheid des geloofs. Romeinen 4 vers 5, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, in het Oude Testament staat, zal God een goddeloze rechtvaardigen? Het antwoord is dan, nee. Maar nu wel. Maar toen was het kruis nog niet. En nu is het kruis. Dus mijn geloof wordt nu gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dat is toch geweldig? Wie gaan naar de hemel? Goede mensen of slechte mensen? Goddeloze mensen zijn het, die gerechtvaardigd zijn door het geloof, omdat ze hebben geloofd in hem. En dan wordt jouw geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dat is mijn volle zekerheid. Dus weer een zekerheid. Dus ik heb een zekerheid van de hoop. Ik heb een volle zekerheid van het geloof. En de derde Colossenzen 2 vers 2. Dat schrijft hij tegen de Colossenzen. Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. En tot alle rijkdom der volle zekerheid des verstands tot kennis der verborgenheid van God en de Vader van Christus. Nou, dat vind ik ook zo mooi, want dat is die volle zekerheid van het verstand. Nou, als je genadegelovig spreekt, die eerst in een andere leer gezeten hebben, dan zeggen ze allemaal, oh, ik heb rust, ik heb zekerheid gekregen. Ik heb vaste grond, ik twijfel niet meer. Ik, weet je, ik begrijp het. Ik heb nu een Bijbel, die kan ik begrijpen. Ik krijg nu volle zekerheid in mijn verstand, waar ik mee de dingen begrijp. Maar hoe komt dat? Wanneer heb je volle zekerheid van het verstand? Want het onderwerp is dus die onzekerheid in deze tijden. Maar wij hebben een drievoudige zekerheid. En deze zekerheid is in verband met het worden waard ter snijden. Sindsdien heb ik volle zekerheid van het verstand. Omdat ik het worden waard ter snijden. En nu precies weet, dat is voor mij en dat is niet voor mij. Als ik dat niet had, zou ik nu geen volle zekerheid van het verstand hebben. Want dan denk ik, oh, ik kan ziek worden. Maar ik blijf bidden, dus God gaat mij wel verhoren. Al dat soort teksten worden dan gebruikt, maar helaas op een verkeerde manier. En je ziet dat de mensen worden ze niet genezen, misschien gaan ze wel dood. En is die zekerheid, die hebben ze niet. En dan is het hun hart compleet onrustig en onzeker. Maar als je het woord der waarheid recht snijdt, heb je volle zekerheid van je verstand. Zie je dus een drievoudige, volle verzekerdheid. Hoop, geloof en het verstand. Dus je kan zeggen, ik heb 100% totale zekerheid. Dus wij kunnen nu alles zeker weten. Niet wat de corona betreft, dat niet. Maar wel hoe ik mijn leven moet indelen. Wat Gods wil is, wat mijn verleden is, wat mijn heden is, wat mijn toekomst is. Ik kan het zeker weten, ik kan het begrijpen, ik kan het geloven en ik kan het hopen. 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. Nou, Colossense 2 vers 3 spreekt hij ook over dat al de schatten van de wijsheid zijn verborgen waar in Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. En dan is die mijn rechtvaardigheid. Dat is de ene, dat is mijn verleden. Dat is, ik heb zekerheid over mijn heiligmaking in deze tijd. Hoe ik dat hoor te doen en kan doen. En ik weet mijn verlossing. Ik ben verlost van mijn zonde. Maar ik weet ook nog, ik word ook nog verlost van dit lichaam der zonde in de toekomst. Nou, dat is toch iets geweldigs als we dat mogen weten. En weet je, ik weet dus mijn verleden, ik weet mijn hele leven. Verleden, heden en toekomst. En is dat gebaseerd op alles van om me heen? Wat er gebeurt in deze wereld? Antwoord is nee. Los daarvan, al heb ik het heel goed, al heb ik het heel slecht, al heb ik helemaal niks. Dit blijft altijd bestaan. Die zekerheid heb ik en is los van de omstandigheden waarin ik in leef. Een geweldige zekerheid die de gelovige heeft. Nou, dus ja, de praktische uitwerking dus van dit alles is dat ik mij zeker voel, mij veilig voel, dat ik niet verward raak, dat ik niet, de tekst hebben we natuurlijk gelezen in het begin, dat je door slechte tijdingen, slecht gerucht, dat je daarvoor vreest. Nee, mijn hart is vast en dat betrouwt op de Heer. En dat heeft een praktische uitwerking. Dat is die veiligheid en die zekerheid. Kijk op Psalm 66 vers 19. Maar zeker God heeft mij gehoord. Dat wil zeggen, hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft gemerkt op de stem mijn gebed. Zie je, dus niet de teksten van ik bid tot hem, nou nu ook in deze omstandigheden en ik weet niet wat ik moet doen, ik voel me radeloos en ik bid tot hem. En waar is God nou? Ik zag net nog iemand, was wel geweldig, de burgemeester van Gouda, dat is een kind van God. Hij sprak Christus als zijn verlosser bij Jan, dat vond ik wel mooi om te horen. Maar die heeft ook een 6 weken tijd gehad van dat hij overspannen was, burn-out. En toen was het wel van, ja, toen was God toch wel ver weg. Waar is hij dan, weet je wel? Ja, en dat is nu, wacht eventjes. Ik maak alles bekend bij hem. En kijk, dat staat hier. Hij heeft naar mij geluisterd. En hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Ik weet dat hij de stem van mijn gebed hoort. En dat is dus Filippenzen 4, vers 6 en 7. Hè? Ik heb nu hier weer afgedrukt, dat je mag het bekendmaken. Maar als hij niet zou luisteren, en je zou hem niet, je denkt, waar is hij? Dan zou je ook die vrede van hem in je hart niet ervaren. Maar hier belooft hij dat en hij geeft dat. Dus hij hoort de stem van mijn gebed. Dus dat is samen met Filippenzen 4, vers 6 en 7. En Spreuken 1, vers 33. Geweldig Spreuken. Maar die naar mij hoort, kijk, zal zeker wonen. Zal zeker en veilig en gerust wonen. Hij zal gerust zijn van de, wat staat er? De vrezen des kwaads. Nou, dit keer is het corona, de andere keer is het dat, de andere keer is dat. Maar hij zal mij rust geven. Ik ben gerust van de angst voor het kwaad. Dat is van wat er komen gaat. Ja, dingen bezorgd zijn is allemaal zorgen maken over dingen waarvan je denkt, die kunnen mij gebeuren, maar die misschien helemaal niet gebeuren. Die angst die gaat de mens overheersen. En dat komt door al dat kwade gerucht. En je ziet, als ik naar hem bid, dan zal hij mij horen en ik zal zekerheid hebben, wonen, ik ben gerust. Nou, afsluitend nog een paar teksten, die vond ik wel mooi om die erbij te noemen. Spreuken 22 vers 7 tot 21, dat wij nu in deze tijd de goede boodschap hebben aan de onrustige en onzekere ziel in deze wereld. Spreuken 22 vers 17, neig uw oor en hoor de woorden der wijze en stel uw hart zeer tot mijn wetenschap, tot mijn kennis, want het is lieflijk als gij die in uw binnenste bewaart. Zie je, de kennis van God, bewaar het in je binnenste. Zij zullen samen op uw lippen gepast worden, opdat uw vertrouwen op de Heere zij. Maak ik u de heden bekend. Ja, dus als ik de Bijbel lees, ik heb nu die wijze van hem. Die heeft hij bekendgemaakt. Gij ook maakt ze bekend. Ja, dat is een goeie in deze tijd. Dat wij dit ook aan anderen bekend gaan maken. Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap? Waarom heb je dat gedaan? Om u bekend te maken, kijk, de zekerheid van de redenen der waarheid. Dit is het woord de waarheid. Dit zijn de redenen der waarheid. En het is opgeschreven. Hier gaat het met spreuken. Maar wij hebben de hele Bijbel. En bijzonder de brief van Paulus. Dat zijn de redenen van de waarheid. Ja? En dat is een zekerheid. En zodat wij die redenen der waarheid antwoorden mogen degene die u zenden. Wauw. Je ziet hier. Het is niet alleen voor mij. Ik kan nu ook deze boodschap uitdragen. Het is een hele vruchtbare bodem voor mensen die nog in die radeloosheid zitten en rusteloos zijn en vrees des kwaads hebben. Nee, je kan dat ook uitstralen, niet alleen uitstralen, je kan het ook vertellen aan de mensen. Dus ja, en Lucas deed het ook, Lucas 1 vers 1, die heeft dus opgeschreven, wat zegt hij, na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die ons volkomen zekerheid hebben. Dus wat hij opschrijft, ja, is wat de Heer Jezus op aarde gedaan heeft, daar in Israël. En dan schrijft het op om een volkomen zekerheid daarin te hebben. Gelijk ons overgeleverd te hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Hij heeft apostelen gesproken, hij heeft misschien nog meerdere gesproken. En dat heeft hij opgeschreven. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven voor treffelijke Theophilus. En dat is waarschijnlijk een heiden. En daar heeft hij aan geschreven. En waarom? Omdat je die woorden heeft hij nodig. Kijk, opdat gij moogt kennen de zekerheid, de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Nogmaals, het onderwerp is de zekerheid of onzekerheid. Wij hebben zekerheid in onzekere tijden. En daar heb je dat woord voor nodig. Lucas heeft het daarom opgeschreven. dat jij mag kennen de zekerheid, de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Ik heb ook dingen over de Bijbel gehoord, vroeger ook allemaal, maar ik heb nu de Bijbel zelf en ik word nu in de zekerheid van die dingen onderwezen door het woord van God. En kijk, zoals wij het al net zei in Spreuken, dat wij de reden de waarheid mogen antwoorden aan degene die u zende. Nou ja, simpel voorbeeldje. Van de week, toen hadden we ook, de familie app natuurlijk van mijn zus heb ik dat. en er was ook zo'n verhaal. En ik heb hele lieve zussen, ik kan allemaal met heel goed door een deur. Dus ik hou ook echt van ze. Maar de zussen app, ja, ik gebruik het niet om te evangeliseren. Maar ja, als natuurlijk anderen natuurlijk ook dingen gaan vertellen over, kijk, geef dit door. Want allemaal hele mooie berichtjes en allemaal mooie smileys erbij. En geef dat door, zodat die ook in deze omstandigheden troost hebben enzovoort. Enzovoort. Ik denk, oké, dat is de wijsheid van de wereld. Dus oké, ik geef dan ook de wijsheid en ik geef ook woorden van blijdschap en troost dan. Dus ik heb toen gezegd, ja, er is niks zeker in deze tijd. Maar ik weet één ding, de volgende crisis komt weer. En weet je, wat de mens nodig heeft in deze tijd is rust in zijn ziel. En toen heb ik Matthäus 12, 11 vers 28 erop gezet. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kijk, en ik zal u rust geven. En ik weet, dat is een tekst die veel mensen aanspreekt. Waardoor ze ook vaak gelovig zijn geworden. Dan moet je natuurlijk wel geloven dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Maar dan krijg je dus die rust. Want daar is de mens naar op zoek in deze onzekere tijden. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En kijk, gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat is wat de mens nodig. Rust voor zijn ziel. Want dat hebben ze niet. Want niemand weet precies wanneer het eindigt. Hoe het eindigt. En ja, waar doe ik nou goed aan? Dat weet men gewoon niet. Rust voor de ziel. De koning heeft een toespraak gehouden. Was ook voor veel mensen bemoedigend en vertroosting. Maar de rust in hun ziel is misschien eventjes geweest en het is weer weg. De rust kan alleen Christus geven. Dus dat zei ik ook tegen mijn zus. Heb ik ooit ook gedaan in mijn leven die keuze gemaakt. En ik heb vanaf dat moment altijd rust gehad. Nou ja. Ik zei wel eens, ja, als je dus bijvoorbeeld niemand naast je wil hebben in de trein. Dan ga je gewoon met de Bijbel zo lezen. Dan heb je een grote kans dat niemand naast je gaat zitten. En is met dit ook zo. Ik heb dat natuurlijk opgeschreven. En vanaf dat moment is echt de hele dag tot de volgende dag compleet stil geweest. Nou, dan zeg ik niet haha, helemaal niet. Maar je ziet wel, dat is ook wel weer wat er dan gebeurt. Maar dat geeft niet. Ik geef toch een boodschap van de Heer Jezus Christus, waardoor zij rust kunnen vinden. En ik weet het niet, misschien over 1, 2, 3, 4, 5 jaar op het sterfbed kunnen ze dan toch die woorden herinneren en dan toch de Heer Jezus aannemen. En dat is wat ook staat, hè. Dan krijgen ze ook die zekerheid. En dat is onze taak, dat we de reden van de waarheid gaan antwoorden aan degene die u zenden. Met andere woorden, wij zijn gezanten van Christus. Laatste tekst. Dus in elke omstandigheid, met kwade tijdingen, wat er ook gebeurt in omstandigheden, zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 4, verblijd u in de Heer, wanneer? Te alle tijd. Ja, makkelijk om je te verblijden. Lekker naar de gemeente gaan 's ochtends. Het is lekker weer, mooi weer. Alles gaat goed. Mijn bankrekening is goed. Ik heb net een nieuw huis gekocht. Dit heb ik verkocht. Het is ook maar net op het nippertje gelukkig goed gegaan. Maar ik was al lang voorbereid. Wie weet hoe het gaat. Maar ik heb een dak boven mijn hoofd, voedsel. En dat is alles wat ik nodig heb. Dat is makkelijk gezegd als je alles hebt natuurlijk. Maar ik dacht wel, nou, je weet niet hoe het gaat lopen. Het kan. Maar verblijd je toch te alle tijd in de Heer. Wederom zeg ik u, verblijd u. Ik ga er niet heen, maar daaronder zie je ook voor degene die dat A4'tje hebben. In de Filippenzen brief over verblijden zie je 12 keer dat Paulus het over blijdschap en over verblijden heeft. En toen zat hij in de gevangenis in Rome. En hij bemoedigt anderen terwijl hij zelf in die moeilijke omstandigheid zit. Wat moeten wij dan wel niet kunnen doen met hoe wij het op het ogenblik hebben. En misschien zijn er die kijken die het heel slecht hebben, dat kan. Dan roep ik op, lees dan de Bijbel. Zorg je vertroosting, want die is bij de Heer te vinden in deze omstandigheden. Dus ik hoop dat wij al met elkaar als gelovigen nu weten. Ja, dat wisten natuurlijk heel veel misschien ook wel. Maar dit zijn de dingen die je moet doen. Richt je op het woord. Hij stelt je niet teleur. Hij geeft je zekerheid. De omstandigheden veranderen niet. Maar ik heb dit, is een rots. En dit is vast en zeker. En niemand kan dit ook maar kapot krijgen. Want dit is mijn zekerheid. En hij zal me nooit teleurstellen. En dat ervaar ik ook in mijn dagelijks leven. Die zekerheid. Dus we hebben zekerheid in onzekere tijden. Wat er ook gebeurt, dit blijft altijd. Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u, Vader, voor uw woord wat zo helder en duidelijk is en wat ons zekerheid geeft. En dat doen we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, ook hier thuis gaan wij even 10 minuutjes ertussenuit, kwartiertje. En dan gaan we even koffie drinken en zo te zijn weer terug. Tot zo.